Ja, ik proef van de vrijheid in uw nabijheid te zijn. Wat een mooie woorden om dat te mogen zingen. Staat de microfoon aan? Oh, goed zo. Mooi. Goedemorgen. We zullen verder gaan kennen in Fries, maar voor de enkelingen op deze woord die dat net verstaan, zullen we toch maar in Nederlands doen. En voor wie dat niet verstaan heeft, ik moest de Fries even vermanen toespreken. Goed. Mooi om hier te zijn. Mijn naam is inderdaad Wieger Sikkema. Ik ben 53 jaar getrouwd met Marja, die is ook meegekomen vanmorgen. En straks, als we koffie gedronken hebben en wij in de auto stappen, dan gaan we verder Friesland in naar mijn moeder en naar mijn schoonouders, naar mijn zus. Even op familiebezoek, want we komen uit Friesland, Burgum. En ik begreep al dat hier meer mensen zijn en die straks een woordje even met me willen spreken over Burgum. Goed. Mooi om vanmorgen bij jullie te zijn. Gerard Grit ken ik van Drachten, van de Battle, waar we een aantal jaren hebben samengewerkt. Met veel plezier, wat mij betreft. Daar kijk ik met veel plezier op terug. En mooi om hier vanmorgen ook bij jullie te zijn. Jij ook? Ja. Oké, gelukkig. Nee, dan is het goed. Nee, dat durf je nu niet. Dat doe je volgende week maar, dan ben ik er niet. Goed. Ik wil het vanmorgen graag met jullie hebben over het thema waar het echt op aankomt. En dat klinkt een beetje pretentieus, hè? Vooral het woordje echt daarin, waar het echt op aankomt. Alsof ik zou weten waar het precies op aankomt. Maar ik heb er toch voor gekozen om het zo te noemen, omdat ik zo vanuit het hart van ons evangelie graag wil leven en wil werken. En ik wil met jullie een paar versen lezen uit Romeinen 13... En dan vanaf vers 8. Daar staat het. Nee, wacht even hoor. Ja, de Romeinen 13 vanaf vers 8. Wees elkaar niets verschuldigd behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden, en dat zijn er nogal wat in het Oude Testament, worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. En dan verderop, dan zegt hij ook hoe ernstig het is om dat ook te laten zien, zegt Paulus, en in vers 14 staat dan nog, omkleed u met de Heere Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil die begeerten in u opwekt. Waar het echt op aankomt. Ik ben geen wetenschapper, maar ik heb me laten vertellen dat er iets is wat een soort heilige graal is voor wetenschappers en dat is hun onderzoeksmethode. Ze hebben een stelling, die gaan ze onderzoeken, dan gaan ze testen uitgebreid en uiteindelijk komt daar een conclusie uit. En iedere keer als er nieuwe informatie komt en op het gebied van de wetenschap zit het nooit stil, er gebeuren altijd weer nieuwe dingen, worden weer nieuwe dingen ontdekt, dan moet die informatie weer helemaal gecheckt worden en dan gaan wetenschappers helemaal terug naar die heilige graal van de wetenschap en dat is de onderzoeksmethode. Nou, die heilige graal, die kennen we misschien ook uit de verhalen van koning Arthur en de ridders van de ronde tafel. Koning Arthur die zijn ridders erop uitstuurt om de heilige graal, waar Jezus nog uit gedronken zou hebben, om die te vinden. En de ridders van de ronde tafel hebben er alles voor over. Nou, ik vond dat twee mooie vergelijkingen om te kijken naar, wat is nou het hart van ons christelijk geloof? Wat is nou de heilige graal van ons christelijk geloof? Wat is dat waar we iedere keer als we voor vragen staan of als we in de moeite komen waar we naar terug moeten? Net als de wetenschappers. Wat is voor ons het hart waar we naar terug moeten? En wat is net als die ridders van de ronde tafel dat waar we in ons leven het meest als gelovige mensen die achter Jezus aan willen gaan, naar willen jagen? En voor Paulus is dat glashelder. Hij zegt dat is de liefde. Je moet elkaar als mens niets verschuldigd zijn dan alleen liefde hebben. Want alle geboden, honderden geboden, vinden hun vervulling in de liefde. Met andere woorden, in de liefde is de wet volbracht, zou je kunnen zeggen. Het doel van de wet is dat we mensen worden die leren lief te hebben. En nou heb ik dat gezocht uit Romeinen, maar om te laten zien dat het Paulus menens is, heb ik ook een aantal andere gedeelten uit zijn andere brieven. Efesiërs 3, als het goed is, staat hij op een van de slides die hierna komt. Of moet ik hem zelf doorklikken? Anders zoek ik het even op. Efesiërs 3, vanaf vers 14 bijvoorbeeld, daar schrijft Paulus: daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelswereld en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in, en dan komt hij, in de liefde. Geworteld en gegrondvest in de liefde. Met andere woorden, ons geloof in Jezus plant ons in de liefde. De liefde die God in zijn wezen is. De liefde die er is tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. De liefde waar Hij ons intrekt door het offer van de Heere Jezus. En Paulus zegt, het is de bedoeling dat je daar niet alleen in geworteld bent, dat je daarin geplant bent, maar dat je er ook in gegrondvest blijft. Dat je daar aan vasthoudt. Want dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Dus wil je een mens worden waarvan God zegt, die doet het, die is een mens zoals ik de mens heb bedoeld, dan moet je geworteld blijven en gegrondvest in de liefde. Steeds daarnaar terug. En als ik dan nog één tekst mag opzoeken uit Galaten. Galaten 5 vers 6 bedoel ik. Daar staat het volgende: in Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Dat was de discussie. Er waren dwaalleraren in de gemeenten in Galatië gekomen. Die zeiden, ja, het is goed dat je in Jezus gelooft, maar je moet ook nog een aantal Joodse gebruiken. En mannen, jullie moeten je toch nog even laten besnijden. En Paulus zegt, in Christus doet het er niet meer toe. Belangrijk, gaat hij dan verder, is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. Ons geloof kan gebaseerd zijn op kennis, maar als de kennis niet geworteld is in de liefde, dan brengt het ons niets, dan heeft ons geloof geen kracht. Paulus spreekt in al zijn brieven bijna over het wezen van het geloof en dat is de liefde. En dat heeft hij natuurlijk niet van een vreemde. Niet voor niets zegt hij, omkleed u met de Heere Jezus Christus in Romeinen. En als je naar Jezus kijkt, dan weet je ook dat dat liefde in actie is. Liefde voor een overspelige vrouw waar zijn hart meer bewogen is met de vrouw dan met die mannen die volgens de wet hun stenen al klaar hebben om de vrouw dood te gooien. Bijzonder zonde is. En Jezus legt het hart van mensen bloot. Niet om te pesten, maar wel om de waarheid te laten zien. Jongens, het gaat uiteindelijk om bewogenheid. En hetzelfde bij de vrouw bij de put, met wie die in gesprek gaat. Wat al zo ongehoord is, omdat een Joodse man niet zomaar in het openbaar met een vrouw ging spreken. En dan is het ook nog eens een vrouw van een religieuze minderheid. Een Samaritaanse. En dan is het ook nog eens een vrouw van een religieuze minderheid met een bedenkelijk verleden. Want ze heeft een probleem met relaties. Ze is 5 keer getrouwd geweest en nu leeft ze samen met haar 6e man. Ze heeft hechtingsproblemen of zo. Maar Jezus veroordeelt haar niet. Maar hij raakt haar hart en zegt, ik heb een bron van levend water voor jou. Je hebt dorst, meid. Je hebt iets nodig wat je niet vindt in al die verschillende relaties. Maar ik heb het voor je. Een bron van levend water die ik in jouw hart wil plaatsen. En je ziet liefde in actie bij Jezus als hij melaatsen aanraakt. Mensen die niet aangeraakt mogen worden. Mensen die je meet, voor wie je aan de overkant van de weg voorbij ging. Mensen die met bellen moesten waarschuwen dat ze eraan kwamen. En Jezus gaat naar ze toe, raakt ze aan en geneest ze. En kinderen. Kinderen die totaal niet meetelden in de toenmalige samenleving. Kinderen die niet zo keurig verzorgd als onze prinsjes en prinsesjes erbij liepen. Maar Jezus zegt, laat ze bij mij komen. Liefde in actie voor losers zoals jij en ik. En het was Jezus zelf die zei, de hele wet jongens is vervuld. God liefhebben en de naaste als jezelf. Dat is de kern. En weet je, dat was ook waar de eerste gemeente om opviel. Niet omdat ze zulke goede bijbelstudies hadden of prachtige programma's of een geweldige aanbidding. Maar ze vielen op omdat ze van elkaar hielden. Omdat ze werkelijk bewogen waren met elkaar. Omdat het leven, hun levens elkaar raakten vanuit de liefde die God in hun hart had gegeven. En wij dan? Jij, ik, wij als gemeente, wij christenen in het algemeen. Hoe staan wij bekend? En als je dat aan je ongelovige buren of aan je ongelovige collega's vraagt, dan zouden de antwoorden je wel eens tegen kunnen vallen. Want ik denk niet dat de meeste mensen zullen zeggen, christenen, oh, die ken ik van hun grote liefde voor elkaar. Of van hun grote liefde voor de omgeving. Of voor hun geweldige liefde voor mensen die er eigenlijk niet bij horen. Als je ongelovige vraagt, waar staat het christendom onbekend? Dan zal dat vooral gaan over gedrag van christenen. Ja, op zondag zitten ze voor in de kerk, maar op maandag. En over standpunt. Ja, als christenen ben je hiervoor en ben je daartegen. En vooral de tegendingen. Niet voor niets haken nog dagelijks honderden mensen af van de kerk. Om het beeld van geloven dat ze hebben meegekregen in hun jeugd. En hoe is dat onder elkaar, zoals jullie als gemeenschap hier functioneren? Hoe kijk je naar elkaar? Sta je bekend om de liefde die je voor elkaar hebt? Of ben je elkaar voortdurend aan het afwegen en aan het meten en denken in jij en ik, wij en zij? Het probleem daarmee is dat we aan de buitenkant blijven steken. Dat we naar gedrag kijken. En ook standpunten zijn ergens iets uiterlijks als ze buiten de liefde gevormd worden. En dan blijf je bij het hart vandaan. En trouwens, hoe zouden we ooit kunnen denken dat onze goede christelijke standpunten God ooit zouden kunnen vatten? Alsof God in onze standpunten en in onze denkbeelden past. Dan doen we het als christenen al niet goed, want al die verschillende kerken die benaderen dingen op verschillende manieren. En ik geloof dat niet één kerk kan zeggen, wij hebben het ware, hier past God helemaal in. Want wij zijn mensen. Wij zijn mensen en God is God. En wat mooi, als mensen dan naar Spanje gaan om nieuwe dingen te leren. Want er is bij God altijd nog te leren. In de omgang met Hem, in de omgang met mensen, mogen we God ontdekken, mogen we Jezus tegemoetkomen en steeds opnieuw dingen leren. En iedere keer als we nieuwe informatie krijgen, moeten we misschien wel onze standpunten weer bijstellen. Moeten we ontdekken, ik dacht altijd het te weten, maar... Er werd een keer een preek ergens in Italië gehouden, waarin de spreker sprak over een onderwerp wat hij weerzinwekkend noemde. En een belediging voor de Heilige Schrift. Een samenwerken met de duivel en het ondermijnen van het christelijk geloof. Nou, dat zijn harde woorden. Nou moet ik er ook bij zeggen dat het was in december 1614. En dat het ging over of de aarde nu het middelpunt van het heelal was of de zon. Maar christenen hielden vast. De aarde moest het middelpunt zijn. Anders stortte hun geloof in. Tegenwoordig gelooft bijna niemand meer dat de aarde het middelpunt is. Maar weten we dat de zon het middelpunt is. Ik wil er maar mee zeggen dat niet zo veranderlijk is als onze menselijke standpunten en meningen. Mijn vader, wilde altijd als ze op visite ging op zaterdagavond voor 12 uur thuis zijn. Want hij wilde voor de zondag thuis zijn. En op zondag mocht ik niet te zwemmen. En op zondag mocht ik niet schaatsen als er ijs lag. Toen er nog ijs lag voor de jonge mensen. Er waren winters dat er nog ijs lag. En dan kon je schaatsen. En dan wilde ik graag schaatsen. En dan was het zondag. En wat had ik de pest dan aan zondag? Omdat het niet mocht. Wij woonden in Musselkanaal, de eerste gemeente die we mochten dienen. En we hadden een abonnement op het buitenzwembad. En onze kinderen gingen ook als het zondag was gewoon naar het zwembad. Maar we hadden buren, hartstikke goede buren met kinderen in onze leeftijd, maar die wat een zwaardere kerk bezochten. En dan speelden die kinderen, terwijl Maria en ik achter in de tuin zaten met de tuinslang, om een beetje afkoeling te vinden. En dan zeiden ze, waarom mogen we nou niet naar het zwembad? En dan zei de moeder, daar hebben we het over gehad, dat weet je, dat doen we niet. Ja, maar de kinderen van de buren wel, en die is dominee. Voel je aan hoe vaak het over de buitenkant gaat. En daar kunnen we inderdaad om lachen, maar soms is het ook heel verdrietig. En ik wil je eens uitdagen om eens na te denken, 10 jaar geleden en hoe je toen in je geloof stond. Hoe je toen dacht over geloven en nu. En is daar verandering tussen? Ik hoop het, want God daagt ons uit om niet stil te blijven staan. Om niet in een soort status quo positie te komen. Zo ben ik een beetje opgegroeid. Als je gedoopt was, baptiste gemeente, als je gedoopt was, was je er. En kon je eigenlijk in een soort status quo wachten tot Jezus terugkwam of dat je zelf naar de Heer toe ging. En ondertussen had je het gezellig met elkaar als gemeente. Maar God wil ons uitdagen om te blijven groeien. Wie we zijn, waar we vandaan komen, hoe oud of hoe jong we zijn. En laten we eerlijk zijn, we veranderen ook onder omstandigheden, om de dingen die we meemaken, om de moeilijkheden die we in het gezicht zien, om lijden waar we soms doorheen moeten, om een trauma wat ons zomaar overkomt. Dan veranderen dingen, dan ga je anders naar dingen kijken. 3 jaar geleden moest ik een open hartoperatie ondergaan en het heeft mijn geloof in geschud. En ik moest opnieuw dingen doordenken over lijden en over hoe dat nou precies allemaal zit en hoe God aanwezig is in ons leven. En ik denk dat het ook goed is om daar eerlijk over te zijn. Ook trouwens over dat we allemaal verschillende mensen zijn die onze verschillende weg achter Jezus aangaan. En het is fantastisch om elkaar te vinden. Maar wat mooi als je mensen ontmoet en als je deelt over wie Jezus voor je is. Dat je merkt van wauw, zo had ik Jezus nog niet gezien zoals jij erover praat. En wat Jezus in jouw leven heeft betekend. Er zit iets triests in als christenen bekend staan om standpunten, want ook onder ons als gelovige mensen, ook hier, maar ook in de breedte van de christelijke kerk, denken we soms heel verschillend over de positie van Israël, hoe dat nou precies zit. Over de schepping, waren dat nou 6 dagen van 24 uur of niet? Over de positie van de vrouw in de gemeente, over homoseksualiteit, over bevrijding en genezing. We zijn geen eenheidsworst. En we zoeken Gods weg. En soms komen we op grond van datzelfde woord van God. Wat we gezag geven. Waar we God in mogen leren kennen. Komen we tot heel verschillende conclusies. En als we focussen op onze overtuigingen. Als we focussen op onze standpunten. Als we focussen op ons gelijk. En op gedrag, dan plukken we uiteindelijk wrange vruchten. Wrange vruchten van verwijdering van elkaar. Wrange vruchten van hoogmoed. Ik weet het beter dan jij. Wrange vruchten van afwijzing. De genade is voor iedereen, maar jij hoort er niet bij. En wat verliest er dan? Altijd de liefde. hoe meer we eenheid zoeken in overtuigingen en standpunten en gedrag, hoe meer ellende het voortbrengt. De kerkgeschiedenis laat het zien. Want dan gaan we elkaar verketteren. Dan gaan we onszelf veiligstellen ten koste van de ander. Dan gaan we elkaar verlaten en dan gaan we voortdurend denken in wij en zij. En niet principieel vanuit wij. Wij samen, hoe verschillend ook. En de bron daarvan, dat we daarop focussen, is volgens mij nog altijd angst. En angst is geen vrucht van de geest. Jezus zegt het zelf, zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Wat zijn de vruchten van mijn geloof? Wat voor vruchten plukken de mensen om mij heen, dichtbij of verder weg, van wie ik ben? Van wat ik zeg, van wat ik doe. Welke vruchten plukken de mensen van ons als gemeente? Welke vruchten plukt de wereld van de boom die geplant is door Christus? En in plaats van elkaar te bestrijden, moeten we misschien erkennen dat het evangelie, die brede beweging van mensen die leven in Jezus' genade en in Jezus' vrijspraak voor ieder mens, dat daar ruimte is voor verschillende interpretaties. En misschien moeten we leren om te zeggen, dat is geen zwakte, maar dat is juist kracht. Want we lazen het. Samen zullen we de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte kennen van de liefde die er is in Christus Jezus. En onze eenheid zit niet in standpunten en overtuigingen en gedrag, maar onze eenheid zit in iets veel diepers. En dan moeten we terug naar Jezus. En dan moeten we terug naar elkaar liefhebben. Dan moeten we terug naar elkaar zien in wie we werkelijk zijn. Ik zie jou. Ik zie niet jouw buitenkant, maar ik zie jou. En overal waar dat gebeurt, overal waar we elkaars binnenkant in alle kwetsbaarheid mogen zien, met alle mooie dingen die er zitten en met alle rotzooi die daar ook nog zit in ons eigen leven. Iedere keer als dat gebeurt, als we elkaar die binnenkant laten zien, dan gebeurt God in ons midden. En dan worden we allemaal opgebouwd. Die tekst uit Galaten die ik las van Paulus in een andere vertaling staat. Het enige dat telt. Het enige dat telt is een geloof dat door liefde werkzaam is. Een geloof dat door liefde werkzaam is. Paulus is van de bouwde uitspraken. En hier doet iedereen het enige. Het enige dat telt. Niet hoeveel bijbelkennis je hebt, hoe goed het ook is om de Bijbel te leren kennen. Niet hoeveel kerkdiensten je bezoekt. Niet welke standpunten je over al die verschillende onderwerpen hebt, maar het enige dat telt is een geloof dat door liefde werkzaam is. Is de liefde van jouw leven af te schrapen of op te scheppen. Wees elkaar niets verschuldigd dan de liefde. Ons christelijk geloof is nooit bedoeld als een standpuntengeloof. In tegenstelling tot andere godsdiensten. Alle andere godsdiensten zijn wetsreligies, waar het aankomt op je goed gedragen in de hoop de gunst van de godheid te winnen. Maar ons geloof is een liefdesbeweging, niet door ons in beweging gezet, maar door de Heer God zelf. In de liefde die de Vader, de Zoon en de Geest voor elkaar hadden, was er ruimte voor mij. En daar is ruimte voor jou. Een eeuwige God. Die zegt, kom in onze kring van liefde. En leer. Leer het leven als gewoon mens. Die gewone dingen doet. Leer het leven. En overal waar echtheid is. Overal waar mensen in liefde kwetsbaar durven zijn, daar zie je iets van mij en leer je van mij. Het christelijk geloof is een liefdesbeweging en een leerschool van de liefde. En als jouw standpunt, als jouw overtuigingen, als jouw gedrag de liefde schaden, dan moet je dus even terug naar onze heilige graal. Een docent op het seminarium zei over Bijbelvers, als een vers jou niet zo goed ligt, moet je zelf eerst even anders gaan liggen. Dat vond ik wel een mooie, die heb ik altijd onthouden. En die kun je ook toepassen in dit thema. Als de liefde schaadt, als jouw gedrag, jouw overtuiging de liefde schaadt en mensen buitenspel zet of afstoot, of maakt dat je op ze neerkijkt, dat je toch het gevoel hebt dat je een beetje meer gelijk hebt dan zij, dan moet je even anders gaan liggen. Jagen om de liefde te begrijpen en te grijpen. Dan heb ik wel een probleem, want als ik zo over liefde spreek, zou het zomaar kunnen dat een aantal mensen nu denkt, ja, we praten al zoveel over de liefde. Eigenlijk wordt er veel te veel over de liefde gesproken. De liefde wordt soms een beetje verdacht. Want wordt dan gezegd, God is ook rechtvaardig en God is heilig en God is toornig. En hij eist ook gehoorzaamheid. En natuurlijk, dat geloof ik ook. Dat God rechtvaardig is. Dat God heilig is. Dat er in God een toorn is op alles wat zijn goede bedoelingen teniet doet. Maar het is geen tegenstelling. Het kan geen tegenstelling zijn met zijn wezen van liefde. Rechtvaardig en heilig. God wil dat ons leven heilig is, apart gezet voor hem, dat hij erin zichtbaar wordt. En dat doet hij met goede bedoelingen, omdat hij weet dat ons leven dan het meest tot zijn recht komt. Omdat hij weet dat ons leven zonder heiliging bezoedeld raakt door zonde en ik-gerichtheid, ik-gelijkhebbendheid, ik beter dan jij denken. En dus ja, God wil dat je leert gehoorzamen vanuit je hart van liefde voor hem. Omdat het leven van jezelf en de ander daar het meest mee gediend is. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn zoon gezonden heeft. Niet omdat hij zijn woede moest koelen, maar omdat hij van jou en mij en van deze wereld hield. En God is toornig op wat een ik-gericht leven uitricht. Net zoals als je bij een kind soms toornig kunt worden, omdat je ziet dat het dingen doet dat het kan schaden. Een vader die naar zijn kind bij het keukenkastje schreeuwend rent en zegt stop, omdat het kind het bleekwater in handen heeft en naar de mond wil brengen. Voor het kind is de vader boos en toornig. Maar de vader reageert vanuit liefde. En dat in volmaaktheid is ook Gods toren, denk ik. Jezus dood is de ultieme overwinning van de liefde. Het enige dat telt. Echt, Paulus? Het enige? Is dat niet een beetje soft? Ja. En daar komt de verwarring ook vandaan, denk ik. Als soms gezegd wordt, we praten veel te veel over de liefde. We denken dat liefde te maken heeft met de Hollywoodliefde die we in de films zien. En dat het over alleen maar het gevoel gaat. Maar echte liefde is niet soft. Zo'n 2 jaar geleden werden we in onze gemeente geconfronteerd met een situatie van overspel tussen 2 mensen uit 2 verschillende gezinnen die met elkaar een relatie hadden. En op het moment dat je het hoort, ben je er helemaal kapot van. Omdat je weet dat er zoveel op het spel staat. Omdat er zoveel kapot kan gaan en al is gegaan. Wat herstel nodig zal hebben. En dan heb je geen soft gesprek. Dan heb je geen fijn gesprekje. Maar wel een gesprek in alle kwetsbaarheid en in alle naaktheid van de situatie. Dit is zonde. Dit maakt meer kapot dan je nu kunt bedenken. Voor je vrouw, voor je man, voor je kinderen, voor de gemeente, voor de Heer, voor deze wereld. En uiteindelijk ook voor jezelf. Kom op, knok ervoor. En dan heb je een gesprek waar geen woord Spaans bij is. Maar van binnen voel je de ontferming en de liefde van God. Zeg, kom op, knok ervoor. Ga ervoor, ga door de diepte om het te redden. En ik weet dat dat soms bijna niet mogelijk is. In deze situaties zijn beide gezinnen bij elkaar gelukkig tot nu toe. Maar dat is niet een garantie. Maar voel je, liefde zegt ook de waarheid waar dat nodig is. En ik wil dus pleiten voor een eerherstel van de liefde. En als je het geen liefde wil noemen, noem het barmhartigheid. Of noem het zorg. Of noem het omzien. Of noem het medemenselijkheid. Maar liefde is zeker niet oordelen over de ander. Want weet je, in ieder mens die je ontmoet kun je iets van God ontdekken. En de situatie van die mens... zou wel eens anders kunnen liggen dan jij denkt of hebt gedacht of hebt meegekregen in je leven. Een poosje geleden las ik de zalving van Maria, van Jezus' voeten. En iedereen vindt er wat van en de mensen die proberen er allemaal iets over te zeggen. En Jezus weet wel wat ze denken en wat ze zeggen. Maar Jezus zegt, laat haar, want ze bereidt mijn lichaam voor. De begrafenis. Zij begrijpt beter dan jullie. Laat haar, want. En als we dat nou eens van Jezus zouden kunnen leren, om ieder mens in zijn waarde te laten en gewoon te omarmen in de liefde van Christus. En zouden kunnen zeggen, laat haar, laat hem, want. Wij kennen niet de binnenkant. Wij kennen niet het werk van God in die ander. En zo mag de gemeente een leerschool zijn van de liefde. Waar je allereerst leert om je naaste lief te hebben. Je vrouw, je man, je kinderen. En dan ook je broers en zussen in de gemeente. Zelfs als die soms lastig zijn. Of dat ze je irriteren. Of dat ze anders denken dan jij. En vanuit de gemeente mogen we leren om alle mensen in onze omgeving lief te hebben. Zelfs, zegt Jezus, je vijanden. Want dan word ik zichtbaar. Van daaruit de aarde die God ons gegeven heeft om hem goed te beheren. En dan steeds dieper, in dat alles en door dat alles heen, steeds meer God leren liefhebben. Wees elkaar niets verschuldigd dan de liefde. Het enige dat telt is een geloof dat door liefde werkzaam is. Amen.